Goedemiddag, broeders en zusters. Vanmiddag is de voorganger, onze eigen predikant, dominee Vogel. De organist is Aart van Andel en mijn naam is Hans van den Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 87, de versen 1, 2 en 3. Psalm 87, de versen 1, 2 en 3. Na stil gebed, fotum en groet, zingen we uit dezelfde psalm, Psalm 67, of 87, de versen 4 en 5. Psalm 87, de versen 4 en 5, uit de oude berijming. Na het gebed volgt de schriftlezing, en deze is ook uit Psalm 87. De schriftlezing is uit Psalm 87. Na de schriftlezing zingen we lied 28, vers 4 uit de schriftberijming. Lied 28, vers 4 uit de schriftberijming. Vervolgens zingen we lied 28, de versen 1, 2, 3 en 5 uit de schriftberijming. Lied 28, de versen 1, 2, 3 en 5 uit de schriftberijming. Na de verkondiging zingen we uit gezang 303, de versen 1 tot en met 5 in wisselzang. Gezang 303, de versen 1 tot en met 5. Na dankzegging en voorbeden en de collecte wordt de geloofbelijdenis gezongen. En dat is tevens het slotlied. De geloofbelijdenis die gezongen wordt, is dan het slotlied. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom in deze middagdienst. Deze dienst waarin ons voor zal gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Ook een bijzonder welkom aan alle mensen die meeluisteren via het internet of deze dienst op een ander tijdstip zullen beluisteren. De kerkraad heeft geen verdere mededelingen en we willen nu gaan zingen Psalm 87, de versen 1, 2 en 3 uit de oude berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen verder uit Psalm 87, we zingen nu vers 4 en vers 5.
Amen.
Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we zijn ook vanmiddag hier weer bij elkaar gekomen. In uw huis, de kerk zoals we dat noemen. En het gaat vanmiddag over de kerk. Geef dat we ons vanmiddag ook welkom weten bij u. Degene die inschrijft en die uitnodigt en die bij ons blijft. Geef dat we het goed mogen hebben hier in uw huis zoals we nu hier in de kerkzaal zitten of thuis meeluisteren. Maar dat we mogen weten dat we mogen delen in dat geschenk wat u kerk noemt. Een gemeenschap van mensen die het van u mogen verwachten. Wees u zo bij ons hier vanmiddag in de kerk en thuis. Wees u met onze kinderen die straks naar de zondagschool gaan. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt op deze zondag. Wees u op plaatsen waar het gemakkelijk gaat. En op plaatsen waar het moeilijk gaat. Waar mensen moeten vechten om iets te kunnen horen van u. Waar mensen het ook heel gemakkelijk kunnen laten afweten om te horen naar u. Wees u met uw kerk die groeit. Met uw kerk die achteruit gaat in aantal. Wees u met uw kerk die levend is. En uw kerk die dood lijkt te zijn. Wees u met uw kerk die gaat voor het evangelie. Wees u met uw kerk die gaat voor zichzelf. Wees u met uw kerk. En we vragen van u, wees u de goede herder in uw kerk. En als wij dan hier bij elkaar zijn en wij dan iets over zeggen, geef dat de kerk meer is dan wij met elkaar. Dat de kerk echt dat van u is. En wilt u dat ook bewijzen in onze tijd. Waarin we zo nadrukkelijk op zoek zijn naar onszelf. Geef toch dat we zullen merken dat en zullen zien. En zullen beleven en geloven dat de kerk toch vooral iets is van u. En dat we daar zomaar aan mogen deelnemen. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Geeft u ons wijsheid in het spreken. Geeft u ons een ontvankelijk oor en hart. Denkt u aan ons in alle dingen van deze dienst. En hoort u ons barmhartige Vader uit genade om Jezus wil. Amen. We openen de schriften in het Oude Testament en we lezen Psalm 87 en we lezen die vandaag in de vertaling of in de nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 87. Van de Korachieten een psalm. Een lied. Boven alle steden van Jacob heeft de Heer de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen. Van u wordt met lof gesproken, stad van God. Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren. Met recht kan men van Sion zeggen, welk volk ook, het is hier geboren. De Allerhoogste houdt Sion in stand. Bij de namen van de volken schrijft de Heer, dit volk is hier geboren. En dansend zingen zij, mijn bronnen zijn alleen in u. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 21, vraag 54... Wat geloof je aangaande de heilige katholieke kerk? En dan is het antwoord dat de Zoon van God van het begin der wereld tot aan het einde zich uit de gehele mensheid, een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren door zijn geest en woord in de eenheid van het waardig geloof, vergadert, beschermt en in stand houdt. En dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Nou, daar gaat straks de preek over. We gaan eerst nog met elkaar zingen, lied 28 uit de schriftberijmingen, vers 4. Dat is het lied dat de kinderen van de zondagsschool al geleerd hebben of nog gaan leren. Heb je het al geleerd of nog niet? Nou, dan weet ik het wel dat het nog niet zo is. Lied 28 vers 4. En daarna, als de kinderen weg zijn, zingen we de andere versen, vers 1, 2 en 3 en vers 5. Ons lied na de preek is gezang 303. Gezang 303. Als je nou echt een heel mooi en duidelijk beeld wil hebben van wat de kerk is, dan moet je gewoon Psalm 87 lezen. Wat is nou de kerk? Nou, kijk maar eens. Wat gebeurt er in Psalm 87? Je ziet iemand wat opschrijven. Het lijkt net dat de Heere God daar zelf zit, bij de ingang van de stad. En hij gaat opschrijven. Mensen die bij de stad horen. En als je dan goed naar hem kijkt, dan zegt hij niet van, nou, jij niet, jij wel, jij niet, jij wel. Hij schrijft. Mensen die aankomen, hij schrijft ze in. Dat is de kerk. God zelf inschrijft, deze is daar geboren, die hoort erbij, die hoort erbij. Het is niet een kwestie van mensen die dat even regelen voor hem, die dat even in zijn plaats doen. Hoewel dat hier op aarde natuurlijk ook gebeurt, hè? De scriba en de kerkelijk bureau schrijven allemaal in. Maar dat is niet eigenlijk de kerk. De kerk is dat je ziet dat de Heer Jezus inschrijft. En mensen komen overal vandaan. En het mooie is van Psalm 87... dat er ook mensen worden genoemd en volken worden genoemd waarvan je zegt van, nou, die hebben we daar liever niet. Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer. Nou, Rahab, dat is een ander woord voor Egypte. Egypte en Babel. Nou, als je die twee naast elkaar zet, dan weet je al waar het over gaat. Egypte, dat is de plek waar het volk van Israël verdrukt werd. Heel wat jaren. Waar ze vandaan kwamen. En Babel, dat is het land waar de mensen in ballingschap zijn geweest. De grootmachten die het voorzien hadden op Israël. In ieder geval niks met Israël hadden en niks met de God van Israël hadden. Vijanden van het volk. En ik zie Rahab, ik zie Babel bij degene die u kennen. Dat is ook wel iets, hè? Dat hoort ook bij de kerk. De kerk is niet ons soort mensen. Waarvan je zegt van, nou ja, die staat me aan, die staat me minder aan. Of ja, nou weet je waar die vandaan komen. Of enzovoort. De kerk, ja, dat zijn mensen bij elkaar waarvan je zegt van, hoe komen ze ooit bij elkaar? Hoe kunnen vijanden bij elkaar komen? En hoe kunnen vijanden één en dezelfde God hebben en één en dezelfde God dienen? Nou, dat kan in de kerk. Mensen van allerlei slag, dat staat ook zo mooi, hè? Als het volk Israël uit Egypte trekt. En dan staat er, en dat is zo mooi om aan te geven, dat is nou de kerk. Dan zeg je van, het volk Israël trekt uit Egypte, dat zijn er 12 stammen. Dat zal wel heel bloedzuiver zijn allemaal. Nee, er staat een hele groep van mensen, een hele troep van mensen staat er eigenlijk. Een menigte van allerlei slag trekt met hen mee. Egyptenaren, gelukszoekers, asielzoekers. Mensen die het geluk ergens anders gaan beproeven. Mensen die denken van, nou, daar wil ik bij horen. Dat lijkt me wel een interessante God. Of tenminste, dat is een God die wat kan. En die goden van Egypte kunnen niks. Een menigte van allerlei slag. Die gaat mee. Nou, dat zie je in Psalm 87 gebeuren. En de Heere God zei bij de ingang van de stad. En hij zegt, jij hoort erbij. Jij hoort erbij. Nou, dat is in de eerste plaats de kerk. En dat is eigenlijk ook een heel prachtig beeld, een inspirerend beeld, als ik het zo mag zeggen. Het beeld eigenlijk van, en dan ga ik naar het eerste punt van de preek, het beeld van een moeder. Waar je naartoe trekt, waar je graag komt. Ja, zo is het toch meestal, hè? Niet altijd. We hebben dat van de week ook weer gehoord toen die mevrouw gevonden is. 10 jaar geleden overleden. En ze had één dochter met wie ze geen contact had. Of die dochter geen wel contact zocht, maar dat niet tot stand kwam. Maar laten we zeggen, dat gebeurt ook. Er gebeuren hele schrijnende dingen tussen moeders en kinderen. Dat weten we ook wel. Maar het gewone beeld is toch dit. Dat je zegt, van daar trekken we naartoe. Dat is het beeld van de kerk. Dat is waar je graag bent, waar je iets zoekt, waar je bent, waar je thuis komt. Zeggen van toen ik het van de week hierover had op catechisatie, zei er een, nou, als u naar de kerk denkt, denk ik echt niet aan mijn moeder. Of, En dat meenden ze volgens mij ook nog heel erg oprecht. Dus in ieder geval gaf een heel ander beeld de kerk. Daarom is het goed dat we er ook zo eens naar kijken. Dat woord wat hier staat, dat is van een kerkvader, Cyprianus. En hij zei, als je de kerk niet als moeder hebt, heb je God niet als vader. Ja, dat klinkt, ik vond het altijd wel mooi, maar het klinkt ook wel een beetje dreigend, hè? Het klinkt ook wel een beetje dreigend van, je moet ons wel als moeder hebben, anders heb je God niet als vader. Met andere woorden van, ja, dat moet je doen, dat moet je wel doen, anders gaat het mis. Het is veel dreigender dan wat we lazen in Psalm 87. En je kunt zeggen, nou, als het zo moet, dan doe ik het niet. Als die kerk mijn moeder niet meer is, om wat voor reden dan ook, en dan heb ik God als vader niet, nou, ik buig niet. En Cyprianus, de kerkvader, zal ze gesproken hebben in een heel pijnlijke situatie, namelijk een groot schisma van de kerk. Er kwam een grote breuk in de kerk. En men verketterde elkaar en men ging op zoek naar een andere kerk, men vormde een andere kerk. Maakt hun eigen kerk. Nou, daar kun je natuurlijk van alles van vinden. En daar weten wij ook, deel van een afgescheiden kerk, ook alles van. Maar je kunt er ook dit van vinden, dat je wel wat kwijt kunt raken. Dat je zegt van, ja, die gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen raak je wat kwijt als je denkt, ik ga even voor mezelf beginnen. Want het staat me even niet aan. En ik ga maar voor mezelf beginnen en we maken er zelf wat van. En dan denk ik van, ja, is dat nou het beeld van wat de Heer Jezus voor ogen had? Ja, aan de andere kant, we begrijpen het soms ook wel heel al te goed dat het moeilijk is in een kerk. Als je nou zegt, de kerk moet moeder zijn, nou, de kerk gedraagt zich niet altijd als moeder. Laten we dat ook gewoon zo zeggen. Dat is ook zo. Niet in ieder geval, niet als een goede moeder. Want wat doet nou een goede moeder? En een goede vader moet ik tegenwoordig erbij zeggen, maar u begrijpt het. Wat doet nou een goede moeder? Nou, dat is zorgen en verzorgen. Dat is voeden en opvoeden. Dat is een vraagbaak zijn en een raadgever zijn. Maar eigenlijk is het zo dat een goede moeder een blij huis maakt. Hè? Dat is toch zo? Een thuis bieden. Dat is het wat een moeder doet. Nou, en ja, daar kan soms van alles aan ontbreken. Dat je zegt van, nou ja, we worden wel verzorgd, dus we krijgen wel aandacht, maar opgevoed, we krijgen wel te eten, maar worden opgevoed. Nee, dat lukt niet. En een vraagbaak zijn, nou, dan moet je niet voor in de kerk zijn. En raadgeven, nou, dat maken we zelf wel uit. En het thuisbieden, nou, ik voel me onheimisch, om het zo te zeggen. En het vervelende daarbij is, ook al wel een beetje in onze tijd, dat we kunnen zeggen van, nou ja, is het hier niet, dan is het daar wel. Dat we ook heel makkelijk dan, omdat er nu eenmaal een grote verscheidenheid is in kerk, kunnen zeggen van, nou ja, wat maakt het uit, de ene of de ander. De kerk is zo verdeeld dat het maar zijn kan. Hè? Als je daarover nadenkt, over die verdeeldheid van de kerk, die verscheurdheid van de kerk, en je plaatst dat beeld van de moeder erbij. Nou, dat wringt op alle mogelijke manieren. En daarom is het ook zo moeilijk om over de kerk na te denken in onze situatie met al die verschillende kerken. En je kunt nooit allemaal in één kerk. Dat zou hier in Dordrecht helemaal niet passen. Dat begrijp ik ook wel goed. Maar hè, dat je zegt van, nou ja, we beginnen voor onszelf. We doen dit, we doen dat. Je zegt van, hoe kan daar ooit het beeld van een moeder, samen met dat beeld van vader met een hoofdletter, nou, hoe kan dat nou ooit naar voren komen? Hoe past nu bij die ene kudde, hoe past nu dat beeld bij die ene kudde van die ene herder? Dus in ieder geval is de verdeeldheid en de verscheurdheid en het je sterk maken in je eigen dingen slecht voor het imago van moeder. Maar Cyprianus formuleert het dus negatief, hè? Als je de kerk niet hebt als moeder, heb je God ook niet als vader. Het is erg negatief gesteld. Maar je kunt het ook wat positiever bekijken. Laten we het positief nemen. Wie God heeft als vader, heeft de kerk als moeder. Dan krijg je de kerk erbij. Dus dat is een geschenk van God. Dus als je God, als God je vader is, dan zegt God van, ja, ik ben in de hemel, maar ik geef je iets op aarde. Ik geef je andere mensen op aarde. Ik geef je een gemeenschap op aarde. Ik geef je de kerk. Dus de kerk is een geschenk van God. En ik denk dat als je dat aan mensen vraagt, en heel veel mensen vraagt, dat ze dat ook zullen beamen. Ze zullen zeggen, ja, dat is zo. En ik denk dat je, als je dat vraagt aan mensen die niet gewoon waren om naar een kerk te gaan, en dat nu wel doen, dat ze zullen zeggen, ja, dat is zo. En als je gaat vragen aan mensen op de zendingsterreinen, ze zeggen, ja, dat is echt zo. Ik weet het vanuit de situatie in India, dat de kerk iets zoiets bijzonders is. Mensen daar naartoe gaan, mensen van alle rangen en standen, van alle kasten. En dat je dan gewoon samen bent. Dat is echt een geschenk in zo'n samenleving. In onze samenleving wordt het wat anders. Misschien ook wel omdat we wat hebben van die oudste zoon. Hè? Zeker als je gewoon bent naar de kerk te gaan. Van die oudste zoon uit die gelijkenis. Die helemaal niet blij kon zijn dat die jongste zoon thuis kwam. En die eigenlijk altijd maar, en dat blijkt uit het hele verhaal, maar thuis zijn werk deed als een soort dienstklopper en zijn tijd uitzat in de kerk, om het zo te zeggen. En zijn plichtjes deed in de kerk en zijn collectetjes gaf en zijn plaats in commissietjes innam. En dit wel deed en dat wel deed, maar hij dacht van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Hij die nooit begrepen heeft, die oudste zoon uit die gelijkenis, dat hij bij zijn vader mocht zijn. En dat hij in het huis van zijn vader mocht zijn. Dat dat iets is wat alleen al genoeg moet zijn. Dat je zegt van ja, ook al gebeurt er weinig, ook al gaat het lang niet alles zoals ik wil, het is wel het huis van mijn vader. En je kunt er soms zo van weggroeien dat je helemaal vastzit in je eigen behoeftes, in je eigen doelen, dat je vergeet dat het geschenk van God er zomaar al is. En dat je dat moet leren, opnieuw moet leren zien en waarderen. Maar moet je je voorstellen wat er gebeurt, dat er een gemeenschap van mensen is in deze wereld. Die het niet alleen maar voor je opneemt als je hetzelfde doel nastreeft. Want we streven niet echt dezelfde doelen na. We zijn geen voetbalvereniging. We zijn geen hengelsportvereniging. Maar die ook naar je omkijken als het anders gaat. Die je begeleiden op de weg van het leven. Ook al loopt dat soms heel anders dan bij andere mensen. Die met je meelopen. Die je soms ook met rust laten. Die iets van God delen met je. Waar God door zijn geest en door zijn woordje laat delen in vergeving en vernieuwing. En dat je leven altijd weer opnieuw mag beginnen, wat er ook is geweest. En dat je dat zomaar ontvangt, zomaar in een gebouw, of maar het hoeft niet in een gebouw te zijn, het kan ook in de buitenlucht zijn, maar waar een gemeenschap van mensen is. Zomaar. Dat krijg je als cadeau van God. En God zegt niet, ik ben in de hemel en zoek mij daar alleen. Hij brengt ons erbij bij elkaar en hij zegt van je hoort bij elkaar. En je mag iets delen met elkaar. En je mag elkaar ook iets geven. En je mag elkaar bijstaan en helpen en op weg helpen en nou naar het einddoel leiden. Nou, dat is iets waar je elke keer weer over verbaast. Want dat is de kerk. En wat zo geweldig mooi is. En wat je eigenlijk alleen maar als je dat syndroom van die oudste jongen hebt, van die oudste zoon hebt, dat je dat niet meer ziet. Maar als je dat kwijt bent, dat je het dan weer heerlijk vindt om in de kerk te zijn. Om met de kerk bezig te zijn. Omdat de kerk iets is. Nou, dat is het grootste geschenk van God. Dan moet ik er wel wat bij zeggen. Dan gaan we verder over nadenken. Want dat beeld van de kerk als moeder staat nou niet zo heel prominent vooraan in de Bijbel. Je leest het erin, hè, in Psalm 87. Dat je denkt van ja, dat is de moederstad. O moederstad. Dat is de nieuwe bereiding uit. U is elk geboren. Nou, dat lees je erin. En denk je van ja, zo is het. Het is onze moederstad. En Paulus heeft het er ook over. In Galaten 4. Als hij het heeft over het nieuwe Jeruzalem. Dan zegt hij van, maar dat is het hemelse Jeruzalem. En dat is onze moeder, zegt hij. En dat zal neerdalen op de aarde. In de Bijbel staan er wel andere beelden van de kerk. Ik zal er een paar noemen. Dat is bijvoorbeeld dat beeld. Dat is ook een heel duidelijk beeld. van een lichaam, van het lichaam. Paulus heeft het er bijvoorbeeld over in 1 Korinthe 12. En dat een lichaam veel leden heeft, veel ledemaat. Je hebt armen, voeten, vingers. Je hebt ogen, oren enzovoorts. Alles hoort bij elkaar. De kerk is dan ja, een orgaan, hè, een organisme, een levend organisme. En waar iedereen bij hoort. En waar iedereen een plaats heeft. Ook al ben je het derde haartje van links, zeg maar, hè, bij wijze van spreken. Maar wat minder op de achtergrond, of wat meer op de achtergrond, wat meer op de voorgrond. Je hoort bij elkaar, je bent samen dat ene orgaan. Dat is een heel duidelijk beeld. Het lichaam van Christus. Paulus gebruikt het ook nog op een andere manier. Dat hij zegt van, ja, wij zijn het lichaam van Christus, maar Christus is het hoofd. Dat is een ander beeld. Hè? Christus is het hoofd en ons hoofd is al in de hemel. Nou, als ons hoofd daar al is, dan zal ons lichaam volgen. Dan is het beeld dat we onlosmakelijk aan Christus verbonden zijn. Als je het hoofd losmaakt van de romp, dan heb je geen heel lichaam meer. Nou, Christus zorgt daarvoor. Dat is ook een prachtig beeld. Het beeld van het lichaam, dus dat je met elkaar dat ene lichaam vormt. Maar ook dat beeld van dat je dat lichaam samen met Christus vormt. En dat geeft in ieder geval de heel nadrukkelijke verbondenheid met elkaar aan. Dus dat je zegt, en ja, je wil over nadenken, van dat de kerk meer is dan ik kom een preek halen of zo. Hè, want ja, dan kun je dat natuurlijk ook wel via het internet doen. Maar dat je iets hebt met elkaar. Dat je zegt van, oh, we zijn aan elkaar gegeven. Ook die ander die naast je zit, waarvan je denkt van, nou, die ook aan je gegeven. Dat is het eerste beeld. Van het lichaam. Het tweede beeld is het beeld van het gebouw. Van een gebouw, gebouw van God. Dat is ook een mooi beeld. Petrus haalt dat aan in 1 Petrus 2. En dan gaat hij het hebben over de bouw van een kerk. Van een gemeenschap van mensen. Van een tempel eigenlijk. En er zijn allemaal stenen voor nodig. Er ligt een fundament, dat is Christus. Maar er zijn levende stenen voor nodig. Stenen voor nodig om dat gebouw te vormen, te bouwen. Zeg nou, je moet daar je plekje in innemen. Je moet je laten stapelen in de muren. Of het nou een tussenmuur, een draagmuur is. Of zomaar een muur om wat tegenaan te kunnen zetten. Dat maakt niet uit. Als je maar een steen bent. Als je je maar laat gebruiken. Als je maar niet aan de kant blijft liggen. Maar dat geeft ook een sterke verbondenheid uit. Hè, aan, want je kunt zeggen, ik heb hier een heleboel stenen. Dan zeg je van, nou ja, dat is de kerk. Een heleboel stenen bij elkaar. Maar dat is natuurlijk geen gebouw. Hè, ze moeten met elkaar in verband gebracht worden. Gestapeld worden. Nou, dat zijn twee beelden. Lichaam en gebouw. Nou, dat heeft allebei iets. Het hoort bij elkaar. Je bent op elkaar aangewezen. Er zijn ook nog twee andere beelden. Twee veel intiemere beelden. En dat is het beeld van de herder. En dat is het beeld van de bruid. Beeld van de herder en zijn kudde. De Heer Jezus spreekt daar een aantal keren over. En we kennen het vanuit Psalm 23. De Heer is mijn herder. Hij zal niets ontbreken. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Enzovoorts, enzovoorts. Psalm 23, prachtige psalm. Maar Johannes 10, ik ben de goede herder. En mijn schapen volgen mij omdat ze mijn stem kennen. Dus dan gaat de kudde achter de goede herder aan. De verbondenheid en de, ja, de herkenbaarheid van die goede herder, maar ook de aantrekkelijkheid van die goede herder. Een huurling zullen ze niet volgen, omdat ze zijn stem niet kennen. Maar dwars door alles heen hoor ik zijn stem. En dat doen we hier in de kerk ook. Hè? Dat is ook een beeld daarvan, dat je zegt van, we hebben één herder. En dat is Christus. En we proberen met elkaar naar die stem te luisteren. En ja, dat is, het beeld van die herder is prachtig natuurlijk. Wat de Heer Jezus zegt daarbij, ik ben gekomen opdat mijn schapen leven hebben en overvloed. Dat is een beeld van de kerk waar je niet bekrompen bent. En waar het niet mondjesmaat gaat, maar waar er overvloed moet zijn. Waar er ook het leven mag zijn in overvloed. Waar, nou eigenlijk dat beeld van Psalm 87. Degene die bij de poort zit is geen kruidenier in de slechte zin van het woord. Hij dacht, deze is daar geboren, deze is daar geboren. De goede herder is ook geen kruidenier in de slechte zin van het woord. Ik ben gekomen opdat mijn schapen niet af en toe wat te eten hebben, maar opdat mijn schapen leven hebben en overvloed. En ik stel, het is niet onbelangrijk wat die goede herder daar zegt, ik stel mijn leven in, of ik zet mijn leven in voor mijn schapen. Nou, dat is het beeld van de herder die alles voor zijn kudde over heeft. En dan merk je dat de aandacht wat meer ligt op die herder, die voor zijn schapen, de kudde, zorgt. Kudde schaap is meer dan één schaap. Het zijn een aantal schapen bij elkaar. Hij zorgt voor die mensen bij elkaar. Dat is ook een beeld van de kerk. Ook een mooi beeld. Ook een inspirerend beeld, als ik dat zo mag zeggen. Maar helemaal dat van de bruid. Dat is ook een prachtig beeld. Beeld van de bruid. Dan denk je aan wat er staat in Openbaring 21. Dat ziet Johannes een nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. Als een bruid die voor haar man versierd is. Volgens mij moeten jullie iemand hebben. Wie moet je hebben? De ouders van Elise. Oké, hij gaat al. Het beeld van de bruid. En dan denk je, zei ik van aan dat mooie wat er staat van Openbaring 21, dat Johannes een nieuw Jeruzalem uit de hemel ziet neerdalen van God als een bruid die voor haar man versierd is. Beeld van de kerk. Een bruid die voor haar man versierd is. En dan, ja, dat is heel iets intiems eigenlijk. Hè? Iets wat ze alleen voor haar man doet. En dat ze zegt van, het is mijn bruiloftsdag. En zo kleed ik me. Zo ben ik er voor hem. Nou, dat geeft allerlei intieme gevoelens, dat beeld van de bruid en de bruidegom. En als ik het zo zeg, dan zeg ik dat niet voor niks. Hè? Paulus doet dat ook in Efeze 5. Dan heeft hij het over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. En dan vlecht hij tussendoor de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Je zegt, nou, mannen moeten zich zo gedragen en vrouwen moeten zich zo gedragen in de kerk. Maar hij zegt dat niet zomaar, dit zijn nou eenmaal de wetten. Maar hij vlecht daar de verhouding tussen Christus en zijn gemeente helemaal door elkaar. Ja, zo zijn we dat niet gewoon natuurlijk om te zeggen van, nou ja, als ik heel veel van mijn vrouw houd, zoveel houdt Christus ook van zijn gemeente. Maar ik moet u even vertellen, misschien heb ik dat verteld, het valt wel eens in herhaling. Maar het is een prachtig iets wat Luther een keer vertelde. Van toen hij dat las. En toen weet het, Luther was eerst monnik. En die was niet getrouwd. En in zijn omgeving trouwden er een paar ex-monniken. En wat gebeurde er toen? Hij zegt, toen trouwde er een en toen heb ik hem een brief gestuurd. En je gaat trouwen. En denk nou in je huwelijksnacht is. Niet alleen maar aan je vrouw, maar denk ook eens aan Christus. Zo lief heeft hij de zijne. Dat is een beeld waarvan je zegt van nou, dat is een beetje vulgair eigenlijk. Hè? Zouden we zeggen, nou ja, of een banaal. Hè? Daar denk je toch niet aan. Maar Paulus gebruikt dat beeld en Luther haalt dat aan. En ik denk, hij heeft het begrepen. Zoveel houdt God van zijn kerk. Dat intieme beeld. Zo intens beeld is het van wat de kerk is. God die alles, werkelijk alles voor je over heeft. Alles. Zichzelf, hij geeft zichzelf helemaal weg. Nou is er wel wat met dat beeld aan de hand. Want in de Bijbel wordt dat beeld vaak gebruikt. En het is niet altijd heel positief voor de bruid. Moet ik eerlijk zeggen. Als je het boek Hosea leest. Nou, dan krijgt Hosea een zeer merkwaardige opdracht. Opdracht waarvan je zegt van, nou, ik hoop niet dat dat mij ook moet overkomen. Want de Heere God zei tegen Hosea, weet je wat je moet doen? Je moet naar een bordeel en je moet daar echt een overspelige vrouw gaan halen. Iemand die achter alle mannen aanloopt. En die moet je gaan halen en daar moet je mee trouwen. En zo gezegd, zo gedaan. En Hosea haalt een vrouw. En hij trouwt ermee en ze is een verschrikkelijk ontrouw. Maar Hosea moest daarmee aangeven van hoe God omgaat met mensen. En dan is die vrouw, Gomer heette ze, het beeld van ons. Hè, van Gods volk, van de kerk. Laat ik het maar zo zeggen. Dan denk je van, nou ja, eigenlijk gaat het nog veel verder dus. We komen er niet altijd best van af. We lopen andere goden achterna. En wees maar eerlijk, denk maar aan jezelf. Waar verwacht je het van? Hoe leef je? Wat is nou belangrijk voor je? Is God dat altijd? Of leef je 9 van de 10 keer voor jezelf alleen? Of voor de God van het geld of wat dan ook? Maar ondanks dat, zoveel geef ik om mijn volk. En zo begrijpen we ook dat antwoord van zondag 21. Wat geloof je aangaande de Heilige Katholieke Kerk? Dat je niet zegt van nou, dat is een groep mensen bij elkaar waar het wel eens misgaat. Dat is natuurlijk zo, maar wat geloof je nou? Nou, dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert, beschermt en in stand houdt. Dat God daarmee bezig is, dat God aan het zoeken is, dat God mensen aan het zoeken is. Dat is de kerk. Dat geloof ik nou van de kerk. Nou ja, en als ik dat van de kerk geloof, dan zie je dat ook in de Zuidhovenkerk. Het gaat over de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Daar horen wij ook bij. Als we tenminste willen staan in die gemeenschap. Hè? In die gemeenschap van alle tijden en plaatsen. Als we ook die eenheid willen betrachten. Dat we horen bij die bruid van Christus. Dat hij zich niet schaamt voor ons. En dat we leren ons ook niet te schamen voor hem. Maar dat hij op weg is naar dat bruiloftsfeest. En ja, daar horen we bij als kerk, maar daar moet je ook zelf bij horen. He, je kunt hier gaan zitten, maar het is iets van een klik die er moet ontstaan. Dat is het geloof. Dat je verbonden raakt met die bruid. Dat het liefde van de bruid ook de liefde van jou wordt. En dat de liefde voor de bruidegom ook iets van jezelf wordt. Dat je van de Heer Jezus leert houden. Dat je hem leert volgen. Dat je bij hem wil horen. En vandaar dat er ook staat. En dat ik daarvan een levend lid ben. En eeuwig zal blijven. Dan kun je natuurlijk altijd vervragen. Ja, ben ik nou levend genoeg of wat dan ook. Maar zoek daar nou. Voor wie ga je? Doe ik dat nou voor mezelf? Of zit daarachter de vraag naar de bruidegom. En de vraag van de bruidegom. Heb je mij lief? Ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Maar nogmaals, en vergeet het niet. De kerk is in de eerste plaats een geschenk. Een geschenk om de weg naar het eeuwige leven te vinden. Nou, dat mogen we hier doen. We komen niet als mensen bij elkaar die het allemaal weten en hebben. We komen hier niet bij elkaar als de gemeente van de meest volmaakte mensen. Van de meest volmaakte christenen. Van de meest volmaakte gelovigen. Je mag het hier leren. Je mag in de kerk leren geloven. Je mag in de kerk leren vertrouwen. Je mag in de kerk leren hoop hebben. En dat doen we hier in de kerk. Hè? We noemen dat niet voor niks ook vroeger. Een godsdienstoefening. Je oefent je in het dienen van de Heer. En dat mag in de kerk. Hè? We zijn er niet alleen maar om te geven. Je bent in de eerste plaats om iets te ontvangen in de kerk. En God wil ons iets kwijt. Hij wil zichzelf aan ons kwijt. En je mag dat leren ontvangen. Want ja, we krijgen van alles mee. Dingen uit ons verleden, dingen van vandaag, allerlei gedachten. Maar we mogen hier ons laten vormen. In de preek, in de catechisatie, in het pastoraat, in de bijbelstudiegroepen. Dat je zegt van, ja, we mogen elkaar helpen. We hoeven niet volmaakt te zijn. Er wordt niet van ons gevraagd van, horen jullie bij de volmaakte kerk en bij de volmaakte gelovigen? Het wordt alleen gevraagd, hoor je bij de volmaakte heiland? Wil je daarbij horen? En dat is de vraag. En dat mag je ook van de kerk verwachten. Dat moeder je leert lopen. Dat moeder je leert je gang door het leven te vinden. En dat we dat doen op catechisatie, op de club en weet ik veel wel waar. En ook verder in ons leven. Dat als je gevallen bent, dat je weer op mag staan. Dat je weer verder mag gaan. En dat je anderen elkaar erbij mag halen. Dat je zegt, ik weet hoe het thuis is. Kom mee naar huis. We hebben een geweldige moeder. Niet de Zuidhovenkerk, maar de kerk van Christus. En dat is nou dat geschenk van God. En dat mag je ook verwachten. Als je naar de kerk gaat. Dat moet je, daar moet je ook op letten als je naar de kerk gaat. Je kunt naar de kerk gaan en op heel veel dingen letten. En zeggen van, nou, dit is er niet, dat is er niet, dat is er niet, dat is er niet, dat is er niet. Deugt niet. Ja, kan ik ook zeggen, kan iedereen zeggen. Koud kunstje om alle fouten van de kerk te noemen. Maar als je nou let op het, de kerk als geschenk. God die een geschenk geeft aan je om verder te komen in het leven. Op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Dan zeg je, dat klopt er. Dat hoor ik. Ik hoor het niet altijd even zuiver, maar dat zie ik er wel in. En dat is de stem van de goede herder. En dan lees je nog eens dat antwoord. Wat geloof je nou aangaande de kerk? Nou inderdaad, dat God aan het werk is. En dat hij ons een geschenk geeft in handen. En hij beschermt ons door zijn geest en woord. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. En dat vind ik ook zo mooi dat het er staat. Hè? Dat relativeert zo ontzettend veel. Want je denkt van, ja, wat moet je, hoe moet je tegenwoordig kerk zijn? Zeggen we, ja, we moeten dit hebben, we moeten dat hebben, we moeten dit doen en we moeten dat doen. Maar je moet je vooral de vraag stellen, ben ik een goede moeder? En dat is niet de kerkenraad alleen. Dan zijn we als kerk nu, als gemeenschap een goede moeder. En een goede moeder kan een hele ouderwetse moeder zijn, dat maakt niet zoveel uit, of een heel moderne moeder. Want je hebt hele goede moderne moeders en hele goede ouderwetse moeders. Maar ben je een goede moeder? Moeder voor de zielen die je zijn toevertrouwd. Moeder voor mensen die bij je aankloppen. En dat is het. En God gaat zijn eigen weg daarmee. Hij bewaart, beschermt en houdt zijn kerk in stand. Door zijn geest en door zijn woord. En dat betekent dat we dan maar gewoon luisteren naar hem. Wat hij te zeggen heeft. En laten we nou maar ontvankelijk zijn voor het werk van zijn geest. Te horen wat hij tegen ons wil zeggen. Want dat zet zoden aan de dijk. Dat doorstaat de tijd. Ons werk, hoe mooi ook, en het moet ook mooi zijn, gaat voorbij. Maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Wat is nou de kerk? Ik heb heel wat gezegd. Denk gewoon aan Psalm 87. Aan God die daar zit. En je denkt, het is een moederstad. Dat moet bijhoren. Ik mag er anderen toe uitnodigen. Want we hebben er één die zijn leven voor ons gaf. Dat is Christus Jezus. De hoeksteen van alles. Amen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, we danken u voor het geschenk wat u geeft. Dat we hier samen mogen zijn. Dat we gemeente van de Heere Jezus mogen zijn. Geroepen door hem. Dat uw kerk aller wegen er is. Waar we dan ook komen op deze wereld. Op zoveel plaatsen klinkt uw woord. Op zoveel plaatsen komen er mensen samen. En het gaat niet altijd op dezelfde manier. Maar we danken u wel. Dat u ons een kerk geeft, een gemeenschap geeft. Dat we hier ook de stem van de goede herder mogen horen. Ja, we kunnen die overal horen, maar u verleent uw gunst. Zo heeft u zelf gezegd, vooral daar waar mensen samenkomen in uw naam. De heren, we waren het vandaag ook weer. En daarmee zeggen we niet iets over onszelf, maar daarmee zeggen we iets over u. U die opschrijft bij het tellen van de volken, ook die mensen uit Dordrecht. We willen u danken, Heere God, dat u zich niet schaamt voor ons. Dat u niet te groot bent voor ons. En dat we niet te klein zijn en te zondig zijn voor u. Dat we bij u mogen horen. Heere, en we willen van u vragen. Geef dat we niet bij u horen zoals die oudste zoon. Die het allemaal wel wist en in zijn zak had en alles precies wist, maar de blijdschap niet meer had. En we hoeven niet allemaal als een jongste zoon alles kwijtgeraakt te zijn. Maar geef wel dat we de vreugde van het dienen van u en het horen bij u zullen ontvangen en nooit zullen kwijtraken. En als we het zijn kwijtgeraakt, als we het verloren hebben in de loop van de tijd, geef dan dat we het zullen zoeken. Dat we niet zomaar het laten lopen. En dat we zomaar wat zitten. Maar dat we weer op zoek gaan. Naar die grote schat. Het grote geschenk wat u geeft. Helpt u ons om een goede moeder te zijn voor elkaar. Dat bidden we voor de kerkraad. Maar we bidden dat voor ons allemaal. Omdat we allemaal stenen zijn. En bij dat gebouw horen. Omdat we allemaal onderdelen zijn van dat lichaam. Helpt u ons om een goede moeder te zijn voor elkaar. Dat het evangelie van Christus zijn werking mag hebben hier in het midden van de gemeente. Dat we elkaar mogen helpen op zoek naar u en op weg naar u. Heere, geef dat we zo ook ons werk mogen doen in de pastoraat en in de catechese. Maar ook in de gesprekken die jongeren mogen hebben onderling. Jongeren en ouderen. De bijbelstudie, op de clubs, de celgroepen. Geef dat we zo voor elkaar mogen zorgen. Niet omdat we dan weer wat gedaan hebben. Maar omdat dat hoort bij die moeder. Geef dat we zo ook uw gemeente mogen zijn. Heren, we zien het. We zien dat beeld voor ons van u zelf. Die ja, inschrijft. U schaamt zich niet voor ons. En we komen ook aan. En u schrijft er ook bij. Heren, we danken u daarvoor. Geef dat we dat met ons mee mogen nemen en zo ook in deze wereld mogen staan. Zegent u uw kerk ook zo. Geef dat we als kerk niet mogen zeggen van dat wij het belangrijkste zijn. Maar dat u het belangrijkste bent. En dat we u mogen dienen en elkaar mogen dienen. Stelt u uw kerk zo in deze wereld tot een zegen. Ver weg. We bidden voor uw kerk op de Filipijnen. Ook als veel geld ook daarbij terecht zal komen. Zodat er hulp ook weer verder gegeven kan worden. Heere, zegent u uw kerk daar. En geef moed aan hen die waar niks meer is, toch weer proberen op te bouwen, te helpen, een hart te geven. We bidden voor uw kerk in Syrië, in Egypte, andere brandhaarden van deze wereld. We bidden voor uw kerk in Israël, in de Palestijnse gebieden. We bidden voor uw kerk, ook hier in het Westen. En we voelen ons soms beschaamd. We zijn zo vaak die oudste zoon. Heere, vergeef het ons. We bidden voor uw kerk hier in Nederland. Geef dat we iets meer mogen hebben van die ene kudde, van die ene herder. We weten het, er zijn heel veel verschillende christenen. We zijn allemaal verschillend. We bidden van u, geef dat er iets meer zichtbaar mag worden. In ieder geval dat uw evangelie niet erop stuk barst. Heren, denkt u zo aan uw kerk. We bidden voor ons land en volk. We bidden om rust en vrede. En we danken u voor de goede dingen die er mogen zijn. Geef dat we ook trouw mogen zijn op de plaats waar we wonen en werken. Trouw aan mensen. Ook als we in deze harde tijd, want dat is het wel, ook vaak aan mensen niet toekomen, maar bezig zijn met getallen, met aantallen. Heere, geef wijsheid aan hen die ons land moeten besturen. Geef dat ze meer mogen zien dan alleen maar de aantallen. Heere, denkt u aan onze regering, wees u met onze koning, zegent u ook hem samen met zijn vrouw en gezin. Heere, en we bidden om de komst van uw koninkrijk. We weten dat uw koninkrijk overal is. Maar we willen ook graag iets meer zichtbaar zien. En we weten dat dat uiteindelijk er is als Jezus zal komen op de wolken van de hemel. Dat alle dingen nieuw zullen worden. Zoals we zongen dat uit de hemel de bruid, de hoge vrouwen zal neerdalen. De kerk die zegen viert. En vanmorgen hebben we aan hen gedacht die ons zijn voorgegaan. Geef dat ze ons mogen blijven bemoedigen en aanvuren om de weg van het koninkrijk te gaan. En laat dat koninkrijk van u komen. Bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons voor de komende zondag. Zegent u ons bij alles wat we doen. Maar bewaart u ons helemaal voor dat koninkrijk. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid, heren, te dienen met uw gaven. De collecten zijn voor de kerk en voor de zorg op de Filipijnen. En we zingen tenslotte ons slotlied en dat is de geloofsbelijdenis. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.